Hey, mijn naam is Magali Dereu.
Tech Insights, entrepreneurship en smart storytelling.
En welkom bij...
De TechNet podcast.
Hey allemaal, en welkom in een gloednieuwe aflevering van TechNet. Mijn naam is Magali Dereu en wekelijks nodig ik een ondernemer bij mij uit op de sofa. Vandaag zit Geert Hoube van Cubigo naast mij. En ik heb al heel veel zin om het vuur aan de schenen te leggen over de vele watertjes die hij met Cubigo heeft doorzwommen. Hey Geert, welkom.
Dag Magali, goedemiddag.
Ja, leuk dat je hier bent.
Ja, ik ben heel blij eigenlijk. Ja. Dat ik hier zit. Ik heb heel veel afleveringen gezien en dan denk je altijd van...
Een echte fan.
Ja, echt wel. Ja, ik zit heel vaak in de wagen, dus ik heb heel veel tijd om naar jouw podcast te luisteren.
Dat is echt heel tof. Vertel eens, Cubigo, wat doen jullie?
Ja, met Cubigo hebben we eigenlijk de ambitie om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten blijven. En we focussen daarmee vooral op oudere mensen.
Ja.
En we hebben een softwareplatform gebouwd dat allerlei diensten bij elkaar brengt. Om voor mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken om die diensten te gebruiken.
Ja.
Zoals het bestellen van maaltijden, het aanvragen van klusjes, vervoer enzovoort.
En wie zijn jullie eindklanten? Zijn dat bedrijven en partners? Of hoe is jullie businessmodel opgesteld?
Ja, de klant van Cubigo is de uitbater van een woonzorgcity. Ja. Die al die diensten aanbiedt, maar die eigenlijk een beweging van papier naar digitaal probeert te maken. En dat eigenlijk via het platform van Cubigo volledig beheert.
Ja. En jullie zijn momenteel actief in België, UK, de VS, San Francisco en Boston daar. En jullie openen ook nog een kantoor in Toronto.
Dat is waar, ja.
Wauw, allee, dat is toch wel straf?
Well, we hebben een tijdje gezocht. Hè. We zijn opgericht in 2011. We hebben eerst in Europa een aantal dingen gedaan, België, Nederland. We hebben eigenlijk gezien dat de groei iets te traag ging.
Ja.
En hebben we beslist om naar Amerika te gaan.
En heb je Nederland toen teruggeschroefd? Want daar zijn jullie nu niet meer actief, hè?
Niet meer echt. Het businessmodel toen was ook echt op de ouderen... Of de focus was echt op de ouderen die thuis woonden.
Ja, terwijl we nu meer consument.
Ja, voilà. En nu focussen we meer op de uitbater van de zorgcity. En dat is in Amerika door de schaalgrootte natuurlijk veel groter als in België.
Maar in Amerika zijn de regulations wel anders, hè?
Die zijn iets anders, maar eigenlijk meer in ons voordeel. Omdat je geen overheidsgefinancierd zorgsysteem hebt.
Okay.
Dus mensen betalen alles uit eigen zak. Waardoor je dus met bedrijven te maken hebt en niet met mutualiteiten of zorginstellingen. Ja. En dus innovatie gaat veel sneller.
Oké, wauw, dat is wel heel slim gezien. Dus jullie zijn wel vrij snel geïnternationaliseerd dan?
Na viertal jaar, ja.
Want ik weet ook dat jullie door Google werden geselecteerd voor een begeleidingstraject, klopt dat?
Ja, een soort bootcamp.
Een soort bootcamp.
En dat was voor 15 beloftevolle internationale ondernemers. Ja. En dat was eigenlijk zo de eerste spark, de eerste stap richting Amerika.
Dat is wel een mooie validatie ook, hè?
Absoluut. Ja, zeker veel credibiliteit ook meegekregen. Dus,
En wat heb je daar echt geleerd? Wat heeft jullie dat opgeleverd?
Well, we hebben daar heel veel contacten gehad met de grote investeerders, ondernemers van Silicon Valley. En als je dan uit het kleine België komt, en je komt dan ineens in Silicon Valley, dan ga je ogen openen. Hè. Dan zie je daar zoveel dingen die, die wij toch anders zien.
Ja.
Kleiner, een beetje meer onder de kerktoren.
Ja.
Wat ik daar vooral geleerd is groot denken, ambitieus zijn en de zaken niet te klein willen aanpakken.
Ja. En hebben jullie daar meer mensen zitten dan in België?
Niet meer, omdat het productteam zit nog steeds in België. Dus op de Corda Campus in Hasselt.
Ja.
En het business team, dus de focus op sales, marketing, implementatie, zit dan in Amerika. En dat zijn ongeveer een zevental mensen in Amerika en een 25-tal in België.
En jij moet heel veel over en twee reizen.
Ik heb het commitment als CEO om de eerste grote contracten binnen te halen natuurlijk. Dus ik ben zelf de helft van de tijd in de Verenigde Staten en Canada.
Ja.
En dat kost natuurlijk heel veel energie natuurlijk.
Ja.
Maar dat is mijn job. Dus dat is mijn rol.
Hoe zorg je ervoor dat je het niet te ver laat gaan? Want als ondernemer, meestal besef je dat je misschien te ver bent gegaan als het al te laat is.
Dat is een heel moeilijke.
Ja.
Dus ik ben nog niet te ver gegaan, denk ik. Maar het is wel een hele grote uitdaging voor mij om de work-life, hoewel het eigenlijk een heel slecht woord is, maar om de balans te vinden tussen mijn eerste kindje, Cubigo, en dan mijn andere kindjes die thuis zitten.
Ja.
Dus ik worstel daarmee.
Ja.
Omdat het gewoon ook tijdsintensief is om te ondernemen, natuurlijk.
En ook, je bent er mentaal waarschijnlijk heel veel mee bezig. Dat doet me denken aan een verhaal dat Bert Baak, die er ook eens zat, vertelde van... Je bent op familiefeestje, je bent daar constant aan het denken van hoe kan ik deze challenge tackelen? Ja. Is dat iets dat voor jou heel herkenbaar klinkt?
Ja, je bent daar continu mee bezig. Hè. Je kan die knop niet afzetten. En zelfs op vakantie ben je daar mee bezig. Wat niet wil zeggen dat je daardoor veel stress hebt.
Ja.
Dus dat is nog iets anders. Het heeft ook te maken met hoeveel passie dat je hebt. Maar ik kan daar nog redelijk goed mee om.
Ja. En hoe ben je zelf zo wat tegengekomen in de afgelopen jaren?
Een aantal aspecten, hè. Dus als je onderneemt, kom je heel vaak in contact met mensen. Je moet mensen aanwerven. Je hebt nieuwe aandeelhouders, nieuwe bestuurders, nieuwe investeerders. En soms scheidenpaden.
Ja.
En dat is iets wat, wat bij mij toch heel wat impact heeft gehad.
Welke paden zijn gescheiden?
Wel, ik heb het bedrijf opgericht met een co-founder, een arts, dokter Peter Willems. En 2 jaar geleden hebben we beslist dat operationeel eigenlijk de wegen uit elkaar gaan.
Ja.
Datzelfde geldt voor mensen die je in het managementteam hebt, die er op een bepaald moment niet meer zijn. Ja, en dat zijn menselijke relaties, hè, die je hebt opgebouwd, die je dan moet stopzetten. En dat is heel moeilijk dan om de grens te vinden tussen het zakelijke en het persoonlijke.
Ja.
Dus daar heb ik toch wel wat mee geworsteld.
Zeker omdat je bedrijf je zo naar het hart ligt.
Absoluut, ja. Voor mij is het ook puur gestart uit passie.
Ja.
Ik had een eigen grootmoeder die heel erg ziek is geworden en die eigenlijk niet naar een rusthuis wou. En ik zag hoe dat, we met technologie veel meer zouden kunnen verbeteren in de seniorenzorg. En dus dat is iets wat mij heel nauw aan het hart ligt.
Ja, en ook jullie bedrijf dat heeft denk ik al nog meer potentieel in de toekomst, want er is heel veel vergrijzing. Het is misschien iets voor Zwieten verder op te bouwen. Maar ik ben benieuwd, ook als ondernemer en misschien ook in je privéleven, op welke zwaktes ben je misschien wel gebotst, omdat je hebt een ondernemer, maar je hebt ook de people manager.
Ja.
En je moet eigenlijk van veel markten thuis zijn, maar tegelijk ook genoeg delegeren. Het gaat eigenlijk een constante balans vinden tussen van alles. En hoe heb jij dat ervaren?
Ja, ik ben sowieso al wat minder de people manager.
Ja.
Dus dat ben ik sowieso minder. Ik ben meer de CEO die naar buiten toe werkt. Dat betekent heel veel bezig met sales, PR, investeerders. En ik heb gelukkig goede mensen gevonden die het intern ook op orde kunnen houden. Een andere zwakte van mij is ook het ongeduld, het perfectionisme. Wat je als ondernemer
ergens
van...
Spreken die twee niet elkaar tegen, ongeduld en perfectionisme?
Ja, die moet proberen daar de balans in te vinden.
Ja.
Ik ben heel ongeduldig als het gaat over delivery en we moeten vooruit. Maar ik wil wel dat het dan ook nog eens heel goed gebeurt.
Ja, ja.
En die twee samen zijn natuurlijk soms heel...
Dus je bent eigenlijk een moeilijke mens.
Wow, ik denk eigenlijk al een beetje verbeterd. Misschien een beetje, ja. Nu goed.
Zijn er bepaalde dingen die je zo echt hebt moeten leren?
Ja, vooral dat menselijke aspect. Ja. Hè, want je bent als ondernemer altijd maar bezig vooruit. En ik kijk te weinig achter mij, denk ik. En ervoor te zorgen dat iedereen nog volgt, dat iedereen mee is. Daar heb ik wel moeten leren, ja. Absoluut, ja.
En om nu het ook terug over Bert Baak te spreken als voorbeeld. Hij zei ook van, je leert heel veel dingen als ondernemer, maar dat komt met een kost. Heb jij bepaalde dingen moeten opgeven voor je onderneming?
Uiteraard. Hè. Dus als je echt rationeel gaat kijken hoeveel tijd dat je in die onderneming steekt, dan kan het niet anders dat je bepaalde dingen minder kan doen.
Ja.
In mijn geval is dat minder slapen, minder vriendschappelijke contacten.
Ja.
Ik ben zelf ook verhuisd van Limburg naar Lokeren,
waar
mijn partner vandaag is. En dat gaat ook met een prijs. Hè. Dus mijn vrienden zitten nog allemaal in Limburg.
Ja.
En dus je moet bepaalde dingen opofferen. Maar, ja goed, dat is ook ergens een keuze natuurlijk. Hè.
Je vermeldt daar net van dat het menselijke is heel belangrijk en bepaalde rationele keuzes. Hoe moeilijk is het om daar een balans in te vinden? Want je wil heel veel dingen doen in functie van het bedrijf, maar je wil ook, je wil ook echt impact maken op mensen en je wil ook jouw eigen mensen goed verzorgen. Zijn er bepaalde dingen dat je, dat je daarvan hebt opgestoken?
Tja, dat is een beetje gezond verstand gebruiken ook.
Ja.
Hè? Zeker in de markt waarin wij opereren, de zorgmarkt, is het niet allemaal puur business en puur rationeel. Heel belangrijke menselijke component. En dus je moet ook in je recruitment, de mensen die je aanwerft, echt gaan zoeken naar mensen die goed zijn met mensen. En die high touch hebben, in plaats van alleen maar high tech te zijn.
Vertel.
Wij doen dus heel veel implementaties. Dus wij verkopen het product aan een klant. En wij gaan ook echt mensen ter plaatse trainen, opleiden in het product. Ja, en dan heb je te maken met zorgverleners, hè, met mensen die dagelijks met andere mensen werken. En als je dan die trainingen te veel vanuit de technologie benadert, dan gaat dat niet.
Ja.
Dus wij moeten echt ook die menselijke interacties heel sterk opbouwen met die klant.
Ja.
En dus dat is een specifieke eigenschap die je zoekt in mensen om dat te kunnen. Hè.
Qua tijd is dan serieus investeren, hè?
Ja, maar we werken met train-the-trainer-programma's.
Ja.
Dus wij leiden mensen op die dan weer verder in de organisatie andere mensen opleiden.
Ja.
En dat is scalable. Hè.
Ja.
Dus dat is iets wat we makkelijk kunnen vergroten eigenlijk. Hè. Ja.
Wat is je zegt van dat is scalable. Wat is jullie grootste bedreiging geweest op vlak van schaalbaarheid?
De conservativiteit van de zorgsector. Ja? Dus ja, de zorgsector is een van de laatste sectoren die echt disrupt wordt. Of
dat zegt Helper ook. Dat is ook een start-up die actief is in die, in die markt. Dat is een hele trage en een sector is die heel veel weerstand biedt vooral.
Absoluut, omdat ze net heel veel met mensen werken. Ja. En technologie meer als een bedreiging zien dan een hulp. Nu, het voordeel van een markt die nog niet gedisrupt is, is dat het natuurlijk heel veel potentieel heeft.
Ja. Is het de conservativiteit erger hier dan in Amerika? Of
die
is dat gelijk?
Die is erger. En de reden is dat we hier met mutualiteiten, zorginstellingen zitten, terwijl in Amerika zijn het privébedrijven.
Ja.
En daardoor kan je sneller innoveren, omdat het wat meer over de business zelf gaat. Maar het blijft een conservatieve markt, uiteraard. Dat gaat daardoor allemaal wat trager dan we willen.
Ja. En om verder even verder te gaan op vlak van dat menselijke. Ik moest er net denken aan verschillende landen actief, ook die Anglo-Saxische markt. Het zijn veel verschillende culturen. Tegelijk heb je ook de mensen van in België, ook verschillende culturen. Dan heb je ook nog de niet alleen cultuurverschillen in klanten, maar ook intern. Hoe zorg je voor cultural alignment?
Wel, we hebben eigenlijk initieel, toen we opstarten in Amerika, hebben we met echte Amerikanen gewerkt.
Ja.
En daar zijn we eigenlijk toch na 2 jaar terug van afgestapt.
Waarom?
Omdat het cultuurverschil zo groot was. En we merkten ook dat die Amerikanen, die mensen die dan daar lokaal ter plaatse waren, het DNA van het bedrijf ook niet helemaal begrepen.
Vertel.
En die ook niet hebben kunnen meenemen. Wel, omdat het ook natuurlijk andere cultuur is, maar ook nooit echt in België in het bedrijf hebben gezeten.
Ja.
En dus we hebben dat omgedraaid. We hebben gezegd, we gaan eerst mensen in België echt deel laten uitmaken van de cultuur. En we gaan ze dan naar Amerika sturen. En zij gaan eigenlijk het team ter plaatse lokaal uitbouwen.
Ja.
Waardoor de communicatielijnen ook veel korter zijn.
Je hoort wel vaak het omgekeerde. Hè? Sorry dat ik onderbreek, maar bijvoorbeeld, ik weet van een StoryMe dat ze toen ze naar Londen gingen, dat ze iemand van België daar hadden gezet.
Ja.
Maar dat ze dan toch hebben gezegd, oké, we hebben iemand van Londen nodig, omdat die daar de cultuur en de buurt kent. Bij jullie is het omgekeerd.
Je hebt die nodig, maar niet als eerste.
Ja.
Volgens mij heb je nog altijd iemand nodig die het bedrijf volledig kent als eerste. En die gaat zich heel snel omringen met lokale mensen die daar ter plaatse eigenlijk meer de cultuur begrijpen dan
best
wij.
Best of both worlds.
Ja.
Ja.
Ja. Dat is puur uit ervaring natuurlijk nu. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. Maar dit is voor ons het beste resultaat gegeven.
En hoe heb jij als niet zo people manager in het begin toch geïnvesteerd in die cultuur? Welke waarden vond je het belangrijk dat je bedrijf uitstraalde? En nog steeds uitstraalt?
Ja, ik denk transparantie is daarin cruciaal. Dus het heel open communiceren met je mensen, met je klanten, met je stakeholders over waar we mee bezig zijn. Dus is zeer belangrijk. En dan ook wat je bij ons merkt, iedereen die bij Cubigo werkt, heeft toch enige affiniteit met die zorg.
Ja.
Dus met een grootmoeder die iets heeft of in zijn eigen situatie iets heeft meegemaakt, waardoor er een bepaalde voeling is met die markt.
En ook een commitment.
Ja, ook. Ja, en een stukje commitment om de wereld te verbeteren. Hè. Dat klinkt misschien heel wollig, maar dat is wel iets wat je nodig hebt als je in dit soort sectoren onderneemt.
Ja. Wat zijn momenteel de grootste uitdagingen buiten dat conservatieve sector?
Het snel groeien in een internationale markt.
Ja.
Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om wereldwijd de beste willen te zijn in die niche van seniorentechnologie. En dus je bokst tegen een aantal grote Amerikaanse spelers op. En dan hoe ga je als klein Belgisch bedrijf winnen van de grotere Amerikaanse spelers? Dat is onze grote uitdaging. En we slagen daar nu momenteel in, omdat we het beste product hebben.
Ja.
Nu, het beste product is niet genoeg. Hè. Je hebt dus ook die American culture en de American image en brand perception nodig om te winnen en een contract van een grote Amerikaanse klant te kunnen binnenhalen.
Ja.
En dat is iets wat een grote uitdaging is, want we kunnen zo Amerikaans, als we willen, overkomen.
Ja.
Maar als ze gaan onderzoeken of verder kijken, zijn we nog altijd een klein Belgisch bedrijf.
Ja.
En dus daar zitten we dus wel continu naar te kijken hoe we dat kunnen verbeteren.
Stel je eerder op als een bescheiden persoon die zegt van kijk, ik ben hier in Amerika, maar ik kan nog heel veel leren van de markt hier. Of probeer je echt heel hard in te zetten op dat zelfvertrouwen en zeggen van ik weet dat we een waardevol product hebben. En hoe zoek je daar een evenwicht in?
Vooral dat tweede. Ja. En dat is ook nodig. Want wat ik geleerd heb, is toch Amerika, en vooral omdat het ook zo'n grote competitieve markt is, is een ander niveau van ondernemen dan België.
Ja.
Dus het gaat allemaal sneller, ze verwachten meer. En als je daar niet heel hard zelf invliegt, dan word je eigenlijk onder de voet gelopen. En dus die overambitie, dat overzelfvertrouwen, wat wij als België natuurlijk niet helemaal kennen, want we zijn
door
onze kerktoren grootgebracht. Dat is absoluut noodzakelijk om in Amerika succesvol te zijn. En dan de balans vinden tussen de nederigheid die je nodig hebt om een team uit te bouwen en de overambitie die je nodig hebt om klanten binnen te halen, dat is wel een moeilijke uitdaging soms.
Denk je dat je daar meer een uitzondering bent in die ambitie en dat zelfvertrouwen? Want zeker Ja, en dan ben je ook een Limburgs bedrijf. De bescheidenheid is daar toch ook wel... Allee, ik hou van Limburgs.
Iets groter
dan ik vind dat wel.
Goh, als ik daar heel persoonlijk over ben, mijn situatie... Ik ben vroeger op internaat geweest en ik ben op internaat ook gepest. En dat heeft ervoor gezorgd, nu, later, dus 30 jaar later, dat ik een bepaalde ambitie heb om de wereld te laten zien dat ik heel veel kan.
Ik heb echt exact hetzelfde. Allee, ik heb geen internationaal bedrijf uitgebouwd, dus ik weet wel dat er een verschil is. Maar ik heb ook dat gevoel om die drang om te zeggen van, kijk, ik heb het dan toch maar... Ik heb het dan toch maar gedaan, dus ik begrijp u helemaal.
En dat is een soort drive die in je zit, die je er ook niet kan verklaren.
Nee, inderdaad.
Maar dat zit er wel.
Maar wel een die waarschijnlijk aanstekelijk werkt.
Toch wel, denk ik, ja. Ik denk wel dat ik in staat ben om mensen mee te trekken.
Ja.
In die ambitie en in die drive. Maar ja, goed, dat is natuurlijk iets heel persoonlijks. En dat is heel afhankelijk van wie dat ervoor is.
Ja. En je zegt van, ik heb de wegen zijn gescheiden met mijn co-founder. Waar vind jij vandaag nog je klankbord?
Ik heb een hele goede raad van bestuur. Ja. Dus een van onze investeerders is Urbij van Deurzen.
Ja.
Is een bekende ondernemer, heeft die ook al heel veel dingen gedaan. En kan me eigenlijk op heel veel vlakken challengen.
Ja.
Omdat hij net ervaring heeft.
Vertel, dus, heb je voorbeelden?
Wel, hij heeft zelf een internationaal softwarebedrijf, B2B, uitgebouwd. Ja. Met vestigingen in 70 landen. Dus ja, qua ervaring en praktische kennis kan ik geen beter klankbord vinden. Nu, je kan natuurlijk ook niet altijd alle adviezen in één persoon vinden. Hè. Dus ik heb verschillende adviseurs of mentoren of zelfs vrienden die mij challengen. En heel vaak gaat dat ook over menselijke zaken.
Ja.
Wat ik net zei, ik ben misschien wat minder degene die achter mij kijkt en naar de mensen kijkt. En dan kan je zelfs met een goed gesprek op café met een vriend toch al bepaalde dingen oppikken. Waar je zelf misschien helemaal niet aan gedacht hebt. En dus dat gaat heel breed, dat mentorship, voor mij.
Cubigo bestaat ongeveer hoeveel jaar?
8 jaar.
8 jaar?
Ja.
Als je jezelf van 8 jaar geleden advies kon geven met wat je vandaag weet, wat zou je meegeven?
Goh, ik zou toch vanaf het begin meer hebben nagedacht over de balans persoonlijke ontwikkeling, familie, gezin en bedrijf.
Waarom? Heb je iets... Zijn er drastische dingen gebeurd?
Nee, er zijn geen drastische dingen gebeurd. Maar natuurlijk, ik heb een dochter die is 8 jaar. Ik heb een zoontje die is 3. Mijn dochter van 8 jaar, als ik in Amerika ben, dan hoor ik daar meer en meer van. Papa, wanneer ben je eens thuis?
Ja.
Of die kan mij al e-mailtjes sturen.
Ja.
Die kan mij al laten voelen dat ze misschien bepaalde dingen wat minder graag heeft op vlak van papa die weg is. Ja goed, en dan denk je van die 8 jaar die nu al gepasseerd zijn, heb ik daar iets gemist? Of,
biedt dat je af te vragen, ja.
Toch wel een beetje.
Ja.
Hoewel ik ook altijd het gevoel heb, er is nog een heel lang leven, dus het zal nog wel lukken. Hè? Maar dat zijn toch dingen die stil aan beginnen te spelen als je ouder wordt natuurlijk.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Oké, okay. Zijn er nog andere dingen waar je aan denkt? Of ik kan me ook inbeelden dat je ook advies geeft aan andere ondernemers. Wat geef jij hen mee?
Het gebeurt vaak. Die ambitie toch. Hè? En die durf om meteen die grote stap te zetten.
Ja.
Ik denk dat we, en ik heb dat ook al een paar keer gehoord denk ik, in jouw afleveringen, maar dat we als Belgen echt moeten durven zeggen dat we op bepaalde vlakken ook gewoon de beste of heel goed zijn.
Ja.
En ik zie dat in ons geval op de kwaliteit van wat we leveren. Als je dan naar een Amerikaanse cultuur kijkt, dan is men heel goed in de dingen te verpakken en te vertellen. Maar als je naar de inhoud gaat kijken, is die vaak veel minder.
Ja, en een holdoos.
En als je die combinatie kan maken tussen die kwaliteit en de inhoud en de vorm van de Amerikaanse cultuur...
Dan kan je heel raken.
Dat denk ik wel, ja. Ik wil daarom niet zeggen dat je morgen meteen je bedrijf in Amerika moet opzetten. Want ik geloof nog altijd dat België een heel goed land is om een bedrijf te starten. Maar je mag ook niet lang in blijven vastzitten. En dat is ook iets wat mij toch een beetje heeft geërgerd de laatste jaren. En dat is uit persoonlijke ervaring. On the road to success in België, everybody loves you.
Ja.
Dus je kan iedere dag een presentatie gaan geven. Je kan heel veel mensen advies geven.
The road to success is paved with good intentions.
Tuurlijk. Ja. Dus interviews, met alle respect voor dit, want ik vind het super tof. Maar dat zijn dingen die je heel gemakkelijk kan doen in België.
Ja.
Once you have success, they hate you.
Ja.
Dan hebben ze opeens je niet meer graag. Dan zeggen die, hij zal wel geluk gehad hebben.
Krijg je dat veel zo'n reacties?
Maar ik niet, want we zijn on the road to succes. Dus we zijn nog niet super succesvol in
maar
de zin van...
Maar je hebt toch wel als successen bereikt. Vinden jullie die micro-successen mogen worden gevierd?
Absoluut. Ja. Maar echt succes bedoel ik de Mark Koekes die morgen de aankondiging doen dat ze 500 miljoen hebben verdiend. Daar zijn mensen toch redelijk hebben het moeilijk mee in België. En als je, sorry dat ik je even het verhaal afmaak, maar als je dan omdraait en kijkt naar Amerika, on the road to success, nobody cares. Ja. Dus iedereen is bezig, iedereen heeft die ambitie om succesvol te zijn. En ja, of je nu hard op het werken bent of niet, nobody cares. Once you have success, they love you. En dan ben je een rockstar, hè?
Ja.
Kijk naar Mark Zuckerberg, Elon Musk. Dat zijn gasten, die worden daar aanbeden.
Waarom woon je dan nog hier?
Dat is een goede vraag. Ik heb heel lang getwijfeld wel, hoor, om te verhuizen. Ja, toch wel, ja. Ja. Ik heb er heel veel over gesproken, ook met mijn partner. Maar ik ben de laatste 2 jaar, zoals ik zei, al meer dan de helft van de tijd in Amerika geweest. Ik moet eerlijk toegeven, hoe meer ik die cultuur daar echt voel, hoe minder zin ik heb om daar ook te gaan wonen.
Waarom?
Ja, we hebben altijd de perceptie dat Amerika, San Francisco, Los Angeles, New York, Miami is, hè, de kuststroken, waar het tof is, waar het goed is, waar het redelijk Europees is. Maar het echte Amerika is natuurlijk de hele strook daartussen. En als je dan kijkt wat er nu gebeurt met Trump, hoe die mensen daar wonen, hoe die mensen daar leven, ja, dat is niet de kwaliteit van leven die ik eigenlijk zoek.
Ja.
Die verfijndheid die wij hier hebben, die hebben ze daar minder.
Die kleinschaligheid heeft ook zijn voordelen hier.
Absoluut. Ja. Ik ben altijd heel blij als ik na 2-3 weken Amerika terug in België ben. Alleen al voor het eten.
Ja.
Ongelooflijk.
Belgische frieten, daar kan toch echt weinig aan tippen.
En gewoon de kleine typische brasserie die je hier in ieder dorp vindt, vind je niet in Amerika.
Ik moet nu wel zeggen dat wij in Bornem in een vreselijke brasserie hebben gegeten. En dat was echt verschrikkelijk.
Die zijn er ook.
Ja. Sorry, dat even terzijde.
Nee, maar dus Amerika is veelbelovend. En op vlak van ondernemerschap, the place to be. Hè, ja. Want iedereen is ambitieus en het gaat over the American dream. Maar om er echt te gaan wonen, ik ben daar wel van afgestapt. Ja. Ja.
Laatste vraag. Op welke verwezenlijking ben je het meest trots?
Goh, op microniveau zijn dat zo die dagelijkse... We krijgen heel vaak berichten van gebruikers, die dan, oudere mensen, die dan ons zeggen van... Ja, dankzij jullie platform heb ik terug die en die vriendschappen opgebouwd. Heb ik contact met die mensen gehad. Of voel ik mij terug in mijn waardigheid, dat ik zelf dingen kan doen.
Echt dat menselijke.
Echt dat menselijke, ja. Dat is voor mij nog altijd echt een heel belangrijke driver. Op het macroniveau, ja, het feit dat wij als klein Belgisch Limburgs bedrijf... aan grote Amerikaanse spelers onze software verkopen, ja, dat geeft een enorme kick. Hè.
Ja,
dat toont gewoon aan van wauw, we kunnen iets groots doen. Hè.
Ja, en ik ben zeker van dat je nog heel veel aan geraken.
Ja, dankjewel.
Ja. Nee, ik ben weer al helemaal geïnspireerd door een ondernemersverhaal. Als je er ook zo over denkt, zeker een thumbs up geven. Of als je nog vragen of opmerkingen hebt voor Geert, laat dan een comment achter. Geert, dankjewel om hier te zijn.
Dankjewel.
Bedankt om de podcast te beluisteren. Wil je meer interviews zien en horen? Of misschien zelfs langskomen in mijn show? Ga dan zeker naar tagmike.be. Tot de volgende!